Ik meteen bij de les, want wat is dit nou? Dus ik lees die brief door en zeg, ja, beste klant, er wordt gehackt vanaf uw internetverbinding. Stop daarmee.
Ja, Wout, doe het niet.
Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers Podcast. Mijn naam is Wout en ik zit vandaag in de podcast met Jurian.
Hey, hallo.
En met Arnoud.
Hoi.
En we gaan het hebben over prijzen, want wij zijn Hollanders en we houden niet van hoge prijzen. En dan vooral over telefoonprijzen. En aan de ene kant heb ik het er vaker over gehad dat telefoons natuurlijk steeds duurder worden. Maar als je een beetje slim koopt, dan hoef je ze niet altijd duur te kopen. Want er schijnt best wel verschil te zitten in hoe die dingen uiteindelijk weer in prijs zakken. Nou, Arnoud die is daar ingedoken in de getallen daarachter, dus daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst natuurlijk de highlights. Jur heeft niks in ons voorbereidingsdocumentje ingevuld. Dus daar ga ik altijd meteen... Ja, maar ik had al geprint, denk ik, voordat je...
Ik vind dat jij nog steeds elke keer bomen vermoordt, speciaal voor de podcast, dat kan eigenlijk
maar
dat
niet. Dus jij kan me nu helemaal verrassen, dus verras mij.
Ik zal jou verrassen, want jij kijkt namelijk heel veel Eredivisie voetbalwedstrijden, weet ik, Wout.
Dat is helemaal mijn ding.
Zo ongeveer nul per jaar, denk ik. Terwijl ik afgelopen weekend voetbal zat te kijken, kwam er ineens een bericht of reclame voorbij dat ESPN Eredivisie wedstrijden zou gaan uitzenden. En dat, volgens reclame werd dat UHD. Ja, dan denk mijn hoofd natuurlijk aan een 4K-resolutie. Of in ieder geval iets wat daar heel dicht in de buurt zit. Want zo kennen wij UHD, hè, Ultra HD. UHD, HDR moet ik zeggen. Maar goed, wat blijkt de waarheid te zijn? Het wordt 1080p. Nou, dat is een stap omhoog vanaf 1080i dat het momenteel is, maximaal. Dus dat is netjes. En dan met HDR. En dat vind ik leuk. En er stond er nog steeds wel bij een opmerking van dit kan per aanbieder gaan verschillen. En toen begonnen bij mij toch ook wel de alarmbellen, wil ik niet zeggen. Maar toen had ik wel zoiets van, oké. Want ja, dit gaat natuurlijk nog redelijk wat haken en ogen met zich meebrengen voor aanbieders die hiervoor natuurlijk ruimte moeten gaan reserveren op hun netwerken. Dat wel of niet kunnen doen. Dan liggen er nog verschillende contracten. Hè. Daar hebben we natuurlijk in het verleden heel veel gesteggel over gehad. Tussen de deal die Fox Sports dan had liggen met Ziggo, die nog doorliep. Terwijl op andere plekken een andere deal werd doorgedrukt. En ga zo maar door. Dus er zullen nog wel wat lastige obstakels genomen moeten worden. Maar het voornemen dat de beeldkwaliteit van voetbalwedstrijden omhoog gaat bij ESPN, dat moedig ik in ieder geval ten zeerste aan.
Maar ze zeiden dus UHD en het wordt 1080. Was dat gewoon een foutje of noemen zij dit gewoon iets wat het niet is?
Ja, ik kom niet verder dan dat het dat laatste is. Dat zij vinden dat dit is ultra HD, want dat bekt zo lekker. Want wij hebben nu ook al HD natuurlijk. Maar het is 1080p, dit is gewoon wat wij onder.
Ja, dan zeggen ze HD is dan 1080i, dus het moet beter dan i, want het is nu progressive. Dus dan noemen het is een beetje als die providers die dan 3.5G gingen aanbieden. Of al 4G in Amerika, terwijl het gewoon dat helemaal niet was.
Ik weet het antwoord, Wout.
Weet je het antwoord?
Ik weet het antwoord.
Het
is UAD, want het heeft HDR.
Dat is de toevoeging.
En dat is kennelijk onderdeel van wat je UAD mag noemen. Want UAD verwijst niet naar een resolutie. Het kan namelijk en Full HD zijn en 4K en ook 8K. Dus het zegt niet specifiek iets over de
Ik wist
de
wel dat het 4 en 8K kon zijn. En dat het dan ook, zeg maar, dat je nog twee verschillende resoluties had. Zeg maar, je hebt zeg maar 3840 of 4096. Maar ik wist niet dat je 1080p als UAD mocht omschrijven.
Ik wist het ook niet. Daarom heb ik het gevraagd aan onze collega Sim Kranenburg, die alles weet van tv's en standaarden rondom resoluties en HDR en dat soort zaken. En die zei, ja, je mag het UAD noemen, maar het riekt wel een beetje naar misleiding.
Mag ik even zeggen, lame.
Even in theorie, als je 720p maar met HDR, is het dan ook UHD?
Ik weet niet of dat kan.
Maar dat verzin ik nu hier ter plekke. Maar in theorie, als de theorie klopt, dan zou dat dus ook UHD moeten zijn.
Yeah, 480p met HDR, bitches.
Zit je dadelijk je oude Sega Mega Drive met, als je daar HDR op gooit, dan is het UHD. What up?
Maar ik vind het wel een beetje, ik vind het wel jammer, want ik denk ook dat sport bij uitstek iets is waar mensen extra voor willen betalen. En waar je dus, als je dus wel 4K HDR zou doen, en misschien met een dan nog duurder abonnement. Ik weet niet, zou jij daar extra voor betalen? Je betaalt nu al extra?
Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik als je een 4K, dan ga je het heel erg hebben over scherpte. En over het algemeen gaat, zit natuurlijk beweging in sport. Het is fijn als het scherp is, maar ik vind de vloeiendheid van het beeld, en volgens mij heeft dat dan direct te maken met de bitrate, vind ik belangrijker eigenlijk dan de resolutie. Dus ja, als je meer ruimte op netwerken gaat inruimen voor sportwedstrijden, dan zou ik zeggen, maak het extra vloeiend.
Ik weet hoeveel inch is jouw tv?
55.
Nou, oké, maar het ligt een beetje aan je kijkafstand, maar daar zou je het verschil tussen Full HD en 4K moeten kunnen zien, maar afhankelijk
ja,
van...
Ja, nee, natuurlijk. Maar het is ook zo. Ik bedoel, er zijn al wel niet standaard uitzendingen, maar je kunt wel gewoon sportbeelden in 4K, die bestaan. Daar heb je dan misschien een fysieke drager of een ander medium voor nodig. Gaat meestal niet over lineaire televisie dan, maar dat kan wel. Dat ziet er inderdaad prachtig uit, maar ik zeg alleen, ik vind vloeiendheid van beeld belangrijker. Ik bedoel, ik heb wel eens voetbalwedstrijden gekeken, bijvoorbeeld via een internetsignaal. Je kan bij de meeste aanbieders kun je ook dan online kijken. Dan zijn er mensen die dan een wedstrijd aanzetten op hun laptop en dan dat bijvoorbeeld streamen naar hun televisie via Chromecast of wat dan ook. En dat is gewoon niet net zo smooth als een normaal televisiesignaal. En ik bedoel alleen te zeggen van, als je gaat investeren in kwaliteit, in beeldkwaliteit van sportwedstrijden, dan moet die vloeiendheid met name op orde zijn. En goed, als je het dan mooier wil maken met 4K, zou voor mij een secundaire eis zijn.
Maar ben ik helemaal mooi met je eens hoor, want ik kijk dus F1 TV, wat nu ook maar de streamingdienst Formule 1 is sinds dit jaar nu ook eindelijk in 60p. Waar dat eerst alleen, of 50 dan, precies Europees standaard, dat was 25. Nou, auto's die heel hard rondrijden met 25 beelden per seconde, geeft gewoon niet hetzelfde snelheidsgevoel.
Nee.
Ik vind het dan wel weer jammer dat ze dat opnemen in 4K HDR en dat je dus nu 1080p non-HDR krijgt. Dus je hebt alleen maar de extra frame rate. Zoals ze nu tegen mij zouden zeggen, je kunt, wat kost me dat? Voor mij 8 euro per maand of zo. Voor 12 euro per maand heb je het in 4K. Echt, shut up and take my money. Ik zou het zo doen.
Maar als je aan de andere kant, maar als je 120 hertz zou kunnen krijgen?
Dat kan mijn tv niet aan. Dus dat is geen kwestie waar ik me druk om over hoef te maken. Aan de andere kant, Ziggo nu gaat het wel in 4K uitzenden, de Formule 1. Alleen dan moet je zo'n kastje van ze hebben en dat is een heel duur abonnement. En dan zeg ik wel weer, ik wil op zich wel wat extra betalen voor alleen die dienst, maar om nu en een duurder abonnement en een extra apparaat wil ik niet. Dus dan zeg ik weer, dan word ik heel rekel als ik dan zeg, nee, dat wil ik dan weer niet.
Ja, daarmee noem je trouwens wel ook de obstakels die ik net al noemde. Hè? Bijvoorbeeld de ontvangers die wellicht nog niet geschikt zijn om dat 4K-signaal te kunnen ontvangen. Dat zal uitgerold moeten worden. Daarnaast, op het moment dat je als aanbieder zegt, wij doen nu ESPN het wordt dan 1080p, het valt mee. Maar we gaan het UHD-signaal doen met HDR, alles op en aan. Ja, dan committeer je daar ook op. Dus op het moment dat het dan even niet lekker loopt, of misschien gaat het signaal aan stabiliteit verliezen, omdat je toch meer data moet pompen. Ik denk dat er behoorlijk veel getest zal worden met dit soort signalen, voordat het echt gemeengoed gaat worden en uitgerold gaat worden. Overal kastjes en dat soort dingen. Want ja, als het dus niet werkt, dan heb je een heel groot probleem als aanbieder.
Dat klopt. Ik ben trouwens wel benieuwd wat HDR gaat doen voor voetbal.
Ja.
Iedereen weet natuurlijk bij HDR, hè? Je merkt het meeste met felle beelden, met highlights, met schitteringen. Dus wederom, nou, terug naar mijn favoriete sport. Ik bedoel, ik kan me voorstellen als je een nachtrace van de F1 ergens in Bahrein hebt met die lampen en zo, dat het echt super indrukwekkend is. Ik heb genoeg voetbal gekeken in mijn tijd, zeg maar niet recent. Maar ik vraag me ook af of je dat wat, ja, misschien is het, zou ook een wijdere kleurruimte, misschien als de grasmat er heel mooi bij ligt, dat die wat mooier
groen
is.
Nee. Ik dacht meteen aan, als de zon schijnt in een stadion, dan heb je altijd een deel van het veld wat in de zon ligt en een deel wat in de schaduw ligt. En op dit moment heb je daar best wel last van, als in op het moment dat de bal van de zon naar de schaduw gaat, dan zie je gewoon dat hij de belichting even moet aanpassen voordat je het goed ziet. En ja, hopelijk hoeft het met HDR of minder of helemaal niet.
Ja, klopt. Als het spel gevolgd wordt en het spel is op dat moment in het schaduwgebied en je hebt linksboven in je beeld een stukje in de zonkant en daar loopt een speler in, dan zie je die speler niet of heel slecht. Want dat is zo overbelicht op dat
die
moment.
Die staat
dat
uitgefikt wordt.
Ja, min of meer wel. Ja, dat soort dingen spelen mee. Ik denk daarnaast wel, kijk, de licht in het stadion is de laatste jaren enorm verbeterd. Philips maakt er een halve lichtshow van. Ook als er gescoord is, zie je vaak allerlei effecten tegenwoordig. Ik denk vooral dat het voor de grote avondwedstrijden wel iets gaat doen op het gebied van hoe de entertainment eromheen wordt weergegeven. Het is natuurlijk al lang niet meer gewoon alleen maar een cameraatje ergens rond de middenlijn en dan maar het spel volgen. Het is een heel plan achter. Dus daarbij zal de mogelijkheid om met HDR te gaan werken, zal daar zeker aan gaan helpen in de allergrootste wedstrijden.
Ja, ik ben benieuwd.
Maar dit ging over de Eredivisie. Daar heb je niet zo heel veel van die allergrootste wedstrijden. Dus.
Nee, dus ik zit nu even terug te denken aan FIFA inderdaad. Het zag er altijd wel tof uit als je een avondwedstrijd speelde. Dat had wel wat meer dan overdag inderdaad. Dus we'll see. Arnoud, jij blijft een beetje in de hoek van providers die dingen doorgeven.
Zeker wel. Ja, en ik heb een artikel geschreven aan de hand van een paar reacties op een ander artikel. We hadden het over de Ziggo snelheidsverhoging maandag. Dat was een bericht wat Ziggo maandag verspreidde. En een van de eerste reacties was gelijk, hey, maar als ze de snelheid verhogen, dan zal de prijs volgende maand ook wel weer omhoog gaan.
Ja, dat zit in mijn hoofd altijd in mei, toch? In mei gaan alle providers, zonder dat ze natuurlijk prijsafspraken maken, want dat mag niet, gaan ze toevallig allemaal met nieuwe prijzen komen.
In mei leggen alle providers op hetzelfde moment een ei. Ja. En ik ben in de historie gedoken om te kijken hoe dat nou zit. Is dat inderdaad zo? Gebeurt dat inderdaad in het voorjaar met een prijsverhoging in de zomer? En ze zeggen altijd dat is een inflatiecorrectie aan de ene kant. En het moet netwerkinvesteringen mogelijk maken aan de andere kant. Dus dat zijn de twee dingen. Dus we willen een heel goed netwerk bieden, daarvoor hebben we geld nodig. En er is inflatie geweest, alle prijzen gaan omhoog, dus onze prijzen ook. Dus aan de hand daarvan ben ik eens in de cijfers gedoken. En inderdaad, de afgelopen 5 jaar zijn er bijna altijd prijsverhogingen geweest bij en Ziggo en bij KPN. Ik heb alleen de twee grootste gepakt. Dat wist iedereen wel. Heb ik de inflatie naast gelegd om te kijken van, is het nou evenveel als de inflatie? En dat was maar in 1 jaar zo. In alle andere jaren was het veel meer dan de inflatie. En hoe zijn de netwerkinvesteringen, hoe hebben die zich ontwikkeld in de tussentijd? En daar
hoe
is
heb
eigenlijk
hoe heb je dat naar laatste gekeken? Hebben we jaarverslagen of zo?
Ja,
of?
Ik heb alle jaarverslagen, kwartaalrapportages, dat soort dingen doorgenomen om te kijken waar ze dat vermelden. Dat weten ze goed te verbergen, hoor. Dat is niet zomaar een getal wat ze ergens dik gedrukt bovenaan zetten. Dus daar ben ik ingedoken. Heb ze allemaal in een mooi Excelletje gezet. En naast de prijsverhogingen gezet om te kijken of daar een relatie tussen is. Zo van, worden eerst de prijzen verhoogd en gaan daarna de investeringen omhoog of omgekeerd. Maar dat verband is er eigenlijk niet. En ook nog gekeken naar de snelheidsverhogingen dus die je af en toe hebt. Hebben die dan verband? Zo van, als de snelheid omhoog is gegaan, gaat daarna de prijs extra veel omhoog? Ook niet zo. En waar ik ook nog naar had gekeken is of die prijsverhoging nou normaal is. Dus als je kijkt naar andere markten met diensten, hè, zoals mobiele telefonie, waar Ziggo en KPN ook in zitten. Ziggo via Vodafone natuurlijk. En energie en communicatie in het algemeen. Of daar ook prijsverhogingen te zien zijn in diezelfde tijd. En dat is er niet. In diezelfde tijd zijn de prijzen in die andere markten over het algemeen juist gedaald of extremer gestegen, een van de twee. Maar in elk geval niet volgens het patroon wat Ziggo en KPN hebben gevolgd. Dus de prijsverhogingen zijn, wat dat betreft, lijken die redelijk uniek in die
toevallig,
zin.
Toevallig, iets doet mij denken dat dit in de streamingwereld ook wel, dat Netflix ook zo door de jaren heen, elke keer euro hier, eurotje daar, en dat het over tijd best wel heel veel duurder is geworden.
Ja, terwijl we dat bij Spotify bijvoorbeeld veel minder zien. Ja. Dus daar is dat weer veel minder een geval. Dus ja, het lijkt ook een beetje af te hangen van hoe de concurrentiepositie natuurlijk is. Dus in hoeverre slikken mensen een prijsverhoging? In hoeverre gaan mensen over naar een goedkoper abonnement? Of gaan ze weg bij je?
En het overstappen van je internetprovider. Zeker als je vanaf kabel dan naar glas gaat. Of van, het is wel gedoe. Denkt, oké, het is weer 1,5 euro dit jaar. Oké, ik voel me een beetje genaaid.
Je hebt ook niet overal evenveel opties natuurlijk. Ik kan wel vinden van, ik wil heel graag weg bij KPN, bewijs van. Maar ja, als ik van Ziggo een veel minder aantrekkelijk pakket kan afnemen, dan zit ik misschien wel gewoon gebonden aan wat KPN op dat moment levert. En,
nou, ik heb het omgekeerd. Ik wil het zeggen. Hier is geen glasvezel in de wijk. Nee. Dus ga ik dan naar ADSL? Hell no. Stap terug. Dus
je bent gekneveld en overgeleverd aan de grillen van Ziggo.
Ja, totdat ome Elon zijn Starlink-satellietjes hier boven mijn huis laat hangen. En dan gaan we het zo oplossen. Nee, dat is natuurlijk ook helemaal geen oplossing. Dus ik zie het altijd maar toe dat mijn abonnement verhoogt. Ja, je zou op een gegeven moment omlaag kunnen in je abonnement. Tarief, zeg maar. Zeggen, oké, doe maar dan maar minder snel internet. Maar dat voelt ook heel gek om te zeggen, ik ga wel voor traag internet.
Ja, er doen heel weinig mensen, denk ik. Mensen stappen wel in. Bij KPN heette dat abonnement ook heel lang instap. Omdat mensen gewoon niet heel snel downgraden, denk ik. Van een sneller internetabonnement naar iets goedkopers en tragers.
Ja, maar op dit moment is er dus snelheid bijgekomen bij Ziggo. Dus dat is goed nieuws. En de verwachting is dat ze dan binnen nu in 2 maanden de prijzen weer omhoog gaan gooien.
Ja, ik heb alle aankondigingen gezien. En het was veelal rond bevrijdingsdag. Dus 1 mei, 2 mei, 3 mei, 4 mei, 5 mei, 6 mei, 7 mei. Rond in die eerste week van mei.
En tot nu toe gewoon vaker. Jaar op jaar op jaar op jaar?
Afgelopen 5 jaar, is dat bij die providers.
Als je het hebt over dingen waar je de klok op gelijk kan zetten, dan
dan is dat het.
Dus wat doe jij de tweede week van mei, Wout? Dan bel je Ziggo met een melding dat je graag op wil zeggen. En dan krijg je een vriendelijke korting. En dan zit je weer even goed.
Bijvoorbeeld, ja. Ja. Nou, nu hebben ze alleen wel gehoord dat ik geen glasvezel heb. De mensen van Ziggo die luisteren. Dus,
ja, ze hebben jou... ze hebben je bij je lurf inderdaad. Maar ja. Voor alle mensen die wel opties hebben... dan dat is volgens mij het slechtst bewaarde geheim ever. Maar af en toe even met een aanbieder van welke dienst dan ook bellen... dat je overweegt over te stappen. Dat wil dan wel eens wonderen doen voor je maandbedrag.
Ze hebben niet voor niets allemaal een retentieafdeling... waar mensen allemaal zitten om jou vast te houden. Dus, ja. Maar als dan toch mensen van Ziggo luisteren... kan ik mezelf maar beter... Heb ze me helemaal met de ballen met mijn highlight. Want ik was vorige week niet in de podcast. En toen vroeg iemand ook nog in de comments achteraf... hoe zit dat dan? Want ik had problemen met mijn internet. Nou, uiteindelijk had ik die niet. Maar het begon met een brief van Ziggo. Die krijg ik wel eens vaker. Bijvoorbeeld over die snelheidsverhoging. Maar wat stond er? Er wordt... gehackt. Nou, toen was ik natuurlijk meteen, toen was ik meteen bij de les, want wat is dit nou? Dus ik lees die brief door en zeg, ja, beste klant, er wordt gehackt vanaf uw internetverbinding. Stop daarmee, dacht ik.
Doe het niet.
Ja, precies. Ik zei, oké. Nou, ten eerste, ik ben niemand aan het hacksoren, dus ik was het niet.
Maar dat zeggen ze allemaal.
Ja, dat is wat een hacker zou zeggen. Ik was het niet. Dat is wel helemaal waar. Ja, ik heb lang niet genoeg coole hoodies daarvoor. Dus ik dacht, ja, maar wat moet ik dan met die brief? Want er wordt gehackt van uw adres. Wordt voor de rest niet verteld hoe ze dat hebben gedetecteerd. En wat dan... ze geven geen context voor de rest. Ik ga ze bellen. Dus ik belde met de klantenservice. Ik zei, ja, ik ben een hacker wat jullie betreft. Oh, en er stond in de brief... als u niet stopt met hacken... dan wordt je internetverbinding afgesloten. Dus dat een beetje dreiging achter. Ik dacht, nou, lekker is dat. En die brief kwam dus... binnen. En toen stond het of eigenlijk van hij kan elk moment afgesloten worden. Ik denk, nou, laten we maar even niet de opname ingaan. Want als ik dan halverwege de podcastopname mijn internetverbinding uitvalt, dan dat is niet zo handig. Dat is ook geen backup moment om het op te nemen. Dus vandaar dat ik niet in de podcast zat. Dus ik bellen met Ziggo. Ik zei, nou, ik ben een hacker volgens jullie. Hoe zit dat dan? Ja, geen idee. Dat konden ze me niet vertellen. Ik zei, nou, hebben jullie dan ergens in het systeem staan wat jullie dan misschien hacken met doorverbinden? Een abuse afdeling of zo? Nee. Maar ik kon e-mailen. Dus Wout gaat e-mailen. Moet zeggen, we kregen heel snel een reactie van de abuse managers. Ja, we hebben klachten binnen gehad. En die stuurde gewoon heel netjes allemaal logfiles door. En wat bleek, heel eerlijk, er was malafide internetverkeer vanaf mijn internetverbinding. Dus dat vond ik niet leuk natuurlijk. Alleen dan ga je in je router kijken en zie ik, nou, hoeveel devices zitten eraan gesloten? 25. Right. Ik bedoel, ik heb hier een desktop, maar ik heb een mediaspeler, ik heb een televisie en ik heb 3 Google Homes. En ik heb 3 Raspberry Pi's draaien en ik heb een hubje voor mijn zonwering. Ik bedoel, alles zit tegenwoordig op je netwerk aangesloten. Dus ga maar eens zoeken dan naar waar eventueel malware op draait of iets anders. Dus ik vroeg nog, ja, hebben jullie nog meer informatie dan dit en dan kun je me een beetje helpen? Nee, los het snel op of je internet wordt echt geblokkeerd. Dus toen moest ik een beetje op zoek gaan. Toen heb ik eerst al mijn wachtwoorden aangepast op alle apparaten. Ook al waren het, moet heel eerlijk zeggen, niet overal stond een sterk wachtwoord op. Ik had laatst mijn router gereset en toen had ik daar even tijdens het zetten een zwak wachtwoord opgezet. Dat ik een paar keer in en uit moest loggen. En dan pas ik hem daarna wel weer aan. Dat had ik niet gedaan. Dat was natuurlijk te lui voor en was ik vergeten. Dus ik had overal die wachtwoorden aangepast. En uiteindelijk dacht ik, nou weet je, ik heb firewalls gecheckt en dit en dat. Voor mij het staat gewoon goed. Dus ik dacht, en het zal wel goed zijn. Dus ik kreeg een paar dagen later een brief van, ja, uw internetverbinding is geblokkeerd. Toen dacht ik, nou, ik zit hier achter mijn pc en ik heb 5 en ik kan gewoon op tweakers. Dus dat is niet het geval. En toen zeiden ze, ja, er is nog steeds activiteit. Wat grappig, ze wees me naar een website toe. Dus misschien als je zelf ooit in deze situatie zit, dat heet... Abuse IP DB, dus Abuse een IP database. En dan kun je IP invullen. En mensen dus die kunnen daar een soort van klacht indienen. Van, hey, ik word door dit IP-adres gehackt. En dan zag ik ook vanaf mijn IP, zag ik dus allemaal klachten binnenkomen. Dus ik ben toen verder gaan zoeken. Ik denk dat ik weet uiteindelijk wat het was. Dus voor de mensen die luisteren, van, ik weet het niet zeker. Ik gok dat iemand op die router is ingelogd, daar een bepaald script heeft achtergelaten, waardoor toen ik later het wachtwoord veranderde... dat script gewoon draaide. En vanaf daar dus... er werden allemaal inlogpogingen gedaan... via SSH op externe servers. Dus ik heb de router ook gereset. En nu ben ik sinds 6 april... zie ik op die site geen meldingen meer. Dus ik denk dat ik clean ben. Alleen Ziggo is in de veronderstelling dat mijn internetverbinding geblokkeerd is. Dus nogmaals, ik hoop niet dat ze luisteren, want dat gaan ze misschien nog doen. Maar ik ben denk ik clean op dit moment. Maar ik vond een hele gekke... Ik moet wel zeggen, ik vond gewoon de communicatie tussen Ziggo en mijzelf van... Ja, er wordt gehackt, los het op of sluit die af. Zonder dat ze een soort van... Ja, zonder van dingen installeren een virusscanner en dat soort zaken, weet je. Ik denk van ja, ze bieden niet heel veel hulp. Maar zijn wel redelijk dreigend met los het op of anders worden we boos. Dus het was een heel avontuur. Maar ik denk dat het nu opgelost is. Afkloppen.
maar hoe... Zeg maar, jij hebt nog redelijk wat know-how over hoe je netwerk in elkaar zit en welke apparaten je allemaal hebt. Maar op het moment dat je dat minder hebt en je hebt gewoon, weet ik wel, U-lampen met een U-bridge en nog wat anders spul staan, maar je weet er verder niet heel veel van. Hoe kom je er dan achter?
Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Dan denk ik gewoon dat je internetverbinding geblokkeerd wordt en dat je pech hebt. Want okay. Ja, of je moet iemand vragen die er een beetje verstand van heeft. Ik zit nog even de brief erbij te halen. Er staat wel een kopje, zo maakt u uw computer malware vrij. Gebruik een internetbeveiligingsprogramma, doe een virusscan en update je systeem.
Oké. Okay.
Nou, dat zouden mensen dan moeten doen en dan...
Dan is het opgelost.
Dan is het opgelost, inderdaad. Maar ik snap bijvoorbeeld ook al, mijn vrouw heeft nog een oude Pixel 2 in gebruik. Die krijgt geen updates meer. Heb ik ook naar gekeken, van is dat dan, zit daar misschien nog een exploit in of zo? Die was een tijd niet geüpdate. Ja, ik bedoel, en dan is het wel dat je tegenwoordig... Oké, 25 is misschien wat veel meer dan een gemiddelde persoon. Maar alles zit tegenwoordig op wifi, of in ieder geval in mijn huis veel. En ja, ga maar eens zoeken. Ja. Als er nu een backdoor zit in Google Home apparaten of zo, of in een ander smart home ding, je hebt echt geen idee waar je moet beginnen eigenlijk. Dus ik denk te weten dat het in de router zat. En daar ga ik maar vanuit. En ik hoop nu gewoon dat het opgelost is. Maar ik vond een gekke gewaarwording. En ik kan me ook inderdaad goed voorstellen, als je zo'n brief krijgt en je bent niet zo tech-savvy, dat je dan ook niet echt goed weet wat je ermee moet doen. Ik moet zeggen, de aanhef was wel heel aardig. Er wordt gehackt vanaf je internetverbinding. Zo lossen we het samen op. En toen dacht ik, nou, bij het lezen denk je, nou, dat gaan we eens even samen oplossen. Maar uiteindelijk was het vooral...
vooral Wout.
Gaat even regelen. Inderdaad. Ze noemden ook nog wel een Raspberry Pi. Van als je dat bijvoorbeeld hebt, kijk daar eens naar. Of een slimme thermostaat. Maar ik hoop dat jullie nooit overkomt. Dat je nooit met de dreiging moet leven van dat je internetverbinding ook met afgesloten kan worden.
Als jouw verklaring klopt, wat zou je dan in retrospect beter of anders kunnen hebben gedaan om dit te voorkomen?
Ja, niet even tijdelijk een makkelijk wachtwoord ergens opzetten. En denk ik maak er later wel een sterk wachtwoord van. Dat is natuurlijk de dom voor woorden van mij achteraf gezien. Dus overal unieke sterke wachtwoorden opzetten. Simpel. Daar hebben we vaker over gehad, over goed wachtwoordbeleid. En dat geldt ook weer hier. Dus als ik dat soort dingen uitdraag tegen mensen vertel, moet ik dat natuurlijk ook wel zelf doen. Maar dat vergeet ik dan ook wel eens in luiheid.
Ja, snap ik. En dat lijkt me ook wel logisch, dat je ergens van die 25 apparaten één zwak wachtwoord hebt. Ja. Kan gebeuren, toch?
Ja, en dat is ook wel net je router. Net het ding wat aan het internet hangt. Ja. Oh ja, en ik had daar op aanstaan, ik weet niet of een default setting was, dat die ook vanaf het internet benaderd mocht worden, de management interface. Ook niet. Het was zo'n opeenstapeling van dingen dat ik dacht, oké, dit is echt niet één keer, dat doe je één keer fout en daarna nooit weer. Dus, maar ik ben er weer.
Vind ik nog wel interessant trouwens dat je dat zegt, want volgens mij KPN heeft een hele tool in hun website zitten, waar je door te inloggen op hun website kom je in je eigen router terecht, of in je eigen modem terecht moet ik zeggen. Dus ik denk dat KPN-modems dat standaard hebben, dat ze via internet te benaderen zijn en niet alleen via een directe login. Dus dat is misschien voor mensen die zich hier zorgen over maken nog wel interessant om even naar te kijken als je KPN hebt.
Ja, maar ik kan me goed voorstellen, omdat het via de site van KPN moet, dat zij dat weer een soort van...
Ja, dat zou kunnen, ja.
Een beveiligde verbinding opzet. Bij mij kon je waarschijnlijk gewoon, als je mijn IP wist, dan gewoon de webverbinding openen. Inderdaad, dan kom je gewoon op de webinterface van de router terecht. Ja. Dus nog één verzoek aan luisteraars. Fakkel me niet te hard af in de comments. Ik weet dat het niet handig was. En ik heb mijn lesje geleerd. All right. Dan gaan we door naar de prijzen waar we het in het begin maar even over hadden. Dat telefoons zo belachelijk duur zijn, dat weten we nou wel. Daar zit nog wel wat fluctuatie, denk ik ook, van jaar tot jaar. Maar er is een heel groot verschil tussen een telefoon op release kopen en de hoofdprijs betalen, of een telefoon laten kopen. En misschien eerst even vragen aan jullie twee. Wat voor soort kopers zijn jullie? iemand die meteen denkt, er is iets nieuws, ik moet hem hebben. Of denk je, nou, ik wacht wel tot het een prijs heeft bereikt die ik ervoor over heb.
Nee, maar ik wil het nieuwste, ik wil er twee. Nee, grapje natuurlijk. Volgens mij is het redelijk bekend dat ik weiger de hoofdprijs te betalen voor telefoons, ondanks dat er geen apparaat in mijn leven is dat ik zoveel gebruik. Maar dan moet ik wel zeggen dat ik de Pixel 3a bij introductie direct heb gekocht. Dus die is toen door een vriend van uit Duitsland meegenomen. Dus ja, als de vraag is, koop je een telefoon op release, dan ja.
Maar het is dan niet de...
Het was de Pixel 3a.
Top model. En dat die is als een telefoon waarvan je bij release al het idee had, nou, dit is fair, deze prijs.
Ja.
Ja. Jij, Arnoud?
Ik heb dus afgelopen jaar voor het eerst een telefoon op release gekocht. Dat had ik nog nooit eerder gedaan eigenlijk. Maar ik zat er zo op te wachten dat ik het wel heb gedaan. Was een Pixel 4.
Wat was dat voor de mensen?
Een Pixel 4a 5G. En ja, ik had een Pixel 2 en de updates daarvan liepen af. Schijnt heel gevaarlijk te zijn. En dan
ja,
kan je internet
niet
in
je wifi
worden afgesloten. Ja. Maar ik miste daar een paar dingen op. Zoals een 3,5 mm jack gebruik ik echt heel veel. En een camera met ultra grote lens. En die Pixel, die nieuwe, die heeft dat gewoon allebei. Toen dacht ik, ja, hebben. Dus dat heb ik gelijk gedaan toen die uitkwam. En dat was eigenlijk voor het eerst, want normaal ben ik of tweedehands of ik ben vrij laat met kopen.
Ja, want als ik denk aan Arnoud Wokker, denk ik aan die rochelt wel ergens een telefoon tweedehands voor een hele goede prijs.
Ja, en dat heb ik ook vaak gedaan, maar in dit geval dus niet. Ja, en soms belanden telefoons zelfs achter mij aan de muur voor de YouTube-kijkers.
Inderdaad, daar heb je je ontplofte HTC Diamond te hangen.
Ja, klopt. Ja.
In al zijn onderdelen glorie. Ja, ik ben dus zo'n maloot, jongens. Ik ben een soort van exter. En ik like new shiny things. En ik denk dat ik de laatste 4 of 5 jaar wel gewoon telefoons nieuw heb gekocht. En dan ook echt er naar uitkijk een paar maanden. En dan als de leaks beginnen te komen, dan weet je, oké, dat moet hem worden. En dan daarna kopen. Maar hoe dom ben ik daarmee voor mijn portemonnee, Arnaud?
Het hangt er vanaf welke telefoon je koopt. En volgens mij hebben we zo'n gesprek ooit al aan een lunchtafel gehad toen we nog samen op kantoor zaten. Want je had toen een Samsung gekocht een keer. Ik denk een Galaxy S6 of S7 of zoiets. Rond 2016. En je was toen zwaar ontevreden na een paar maanden dat hij zo ver gekelderd was in prijs al.
Klinkt ergens bekend dit. Dat kan heel goed zijn, ja.
Ja. En dat was wel een van de triggers. Een van de verhalen waar ik aan terugdacht toen ik de cijfers ging verzamelen. Zo van, is dat inderdaad zo dat die Samsung-telefoons inderdaad zoveel in prijs zakken na een paar maanden? En wel ietsjes meer dan sommige andere. Bijvoorbeeld als je een Google Pixel koopt, zoals Jur en ik hebben gedaan, dan is die prijsdaling relatief gering eigenlijk. Dan is dat eigenlijk maar heel weinig.
Maar dat is wel gek, want als je in de VS kijkt naar... bijvoorbeeld de subreddit van Google Pixel. Daar worden mensen altijd heel erg boos dat het ding met Black Friday voor $200-$300 minder gaat. Maar dat is in Europa dan niet zo.
Nee, in onze Pricewatch zien we dat totaal niet terug. Het is allemaal Pricewatch data natuurlijk.
En maar dat heeft misschien ook te maken met dat die officieel niet te koop is in Nederland. Omdat het, zeg maar de marktwerking er niet echt is.
Maar ik zou denken dat als er grijze import is, als retailers hem kunnen krijgen voor de helft van de prijs, dat ze hem ook wel voor een iets lagere prijs zullen aanbieden.
Ja, maar dat je marge enorm verhogen.
Dus een heel beperkte maat is dat het geval dus.
Maar dus Samsung gaat hard, Google niet. Maar zit er heel veel, kun je een soort van algemeen beeld schetsen of verschilt het heel erg per merk?
Het verschilt heel erg per merk. Maar over het algemeen daalt de telefoon de eerste maand niet echt in prijs. Na een maand of 3 is het wel wat gedaald. Maar ja, over het algemeen zul je telefoon daarom niet kopen of juist niet kopen. Na een maand of 6 begint het pas echt hard te gaan. En dan zit je al snel tegen €100 minder aan te kijken bij de gemiddelde telefoon. Nou, dat is toch wel redelijk wat.
En mijn idee is altijd dat Apple hier niet aan meedoet. Mm-hmm. Klopt dat?
Klopt. Ja, die prijzen dalen wel iets. Maar dan heb je het echt over tientjes werk. En op die dure telefoons is dat in totaal 5%. En gek genoeg ook, het gaat niet om de... Want ik dacht, nou, dat zullen de allerduurste iPhones, hè, de max iPhones met 512 gigabyte, die zullen wel in prijs dalen. Want die zijn €1600 of zo. Maar nee, het zijn juist de iPhones van rond €800-900 die relatief het meest, en absoluut ook trouwens, het meest dalen in prijs.
Is dit een telefoon-only ding? Of zien we dit ook bij andere...
Nou, niet bij videokaarten.
Of consoles.
Of consoles.
Nee, maar ja, heb jij er naar gekeken of het nee. echt een telefoonverschijnsel is?
Nee, ik kan me wel voorstellen dat het bij meerdere productgroepen wel... ligt het heel erg voor de hand dat de prijzen in ieder geval iets dalen. Maar telefoons zijn in die zin wel redelijk bijzonder... omdat het verloop tussen modellen kan vrij snel gaan. Dus als je een S21 nu hebt... ja, je weet gewoon, binnen een jaar is een S22. Heb je een Oppo Reno... Reno is een midrange serie van Oppo. Dan weet je dat er binnen een half jaar een nieuwe kan komen. Ja, dat is gewoon best wel snel. En dan kan je de prijzen gewoon niet volhouden. Dan raak je ze aan de straatstenen niet meer kwijt als er een nieuwe is. Dus ja, dan moet je het wel laten zakken. Anders dan zit je ermee.
En je zet het allemaal op basis van priceless data. En tegenwoordig is het natuurlijk in Nederland ook lastiger om... lastiger. Ik bedoel, je krijgt eerder een BKR-registratie aan je broek als je een abonnement afsluit. Maar er zijn toch volgens mij nog wel... Dat is de helft van de telefoons gaat via een abonnement, denk ik, of zo?
Zoiets, ja.
Is het daar dan hetzelfde of is dat een heel ander beeld?
Dat is heel anders. En volgens mij scheelt het al op release. En dat komt door de manier waarop telefoons worden ingekocht. Providers die sluiten vaak hele grote deals met fabrikanten. Dus dan nemen ze gelijk heel veel exemplaren af. Ze betalen dus ook minder. En ze doen er ook langer over om die kwijt te raken ten opzichte van kleinere retailers die gewoon kleinere voorraden opkopen. En dat kan bij de fabrikant zelf zijn of een partij elders uit Europa of wat dan ook. Maar die raken ze vrij snel kwijt. De prijzen daarvan liggen dus ook hoger. En het gevolg is dus ook dat bij een fabrikant of bij een provider, omdat daar zoveel van die exemplaren liggen die lager zijn ingekocht, kunnen ze die dus ook voor een lagere prijs aanbieden, zeker in het begin. Dan de adviesprijs is, zeg maar. Dus op het moment dat je een gemiddelde Samsung-telefoon hebt... Die als adviesprijs €850 heeft... dan is het helemaal niet gek als een provider die aanbiedt voor €700 of €650. Bij een abonnement. Want ja, dat is natuurlijk wel een vereiste.
Ja. En heeft het dan ook nog... Zie je dan die trend, hè? Als een merk snel zijn waarde kwijtraakt... De maand dat het dan ook gewoon doorcijpelt in als je tweedehands koopt.
Ja, dat lijkt me ook. Ik heb daar geen cijfers over verzameld, maar iedereen die wel eens telefoons tweedehands heeft gekocht of verkocht, weet dat iPhones hun waarde beter behouden dan veel andere merken. En voor OnePlus geldt dat eigenlijk ook best wel, omdat die ook lang vasthouden aan adviesprijzen. Ja, als die gewoon voor de helft van het geld te koop is na een jaar bij de fabrikant zelf, dan kun je niet meer vragen op het moment dat je hem gaat verkopen als consument. Dan moet je altijd onder gaan zitten. Dus ja, dat is vrij logisch eigenlijk.
Heb jij wel tweedehands gekocht in het verleden jaar of niet? Koop je dan wel na enige tijd nieuw?
Ja, ik heb ooit via zo'n doorhandelaar wel eens een telefoon gekocht, maar die was nieuw. Volgens mij was dat iemand die telefoons van mensen die dan een nieuw abonnement nemen en die dan daar een telefoon bij krijgen, maar die gelijk doorverkopen. Volgens mij handelde die daar een beetje in of zo. Ik vond dat niet echt die was nog nooit uit de doos geweest. Dus ik vond dat niet echt tweedehands.
Nee, maar jij was dus tot voor kort aan het echt een tweedehands koper, toch?
En nog steeds. Ik heb altijd twee telefoons in mijn zak, hè? Nog steeds. En mijn meest recente iPhone is een iPhone 7 die ik tweedehands heb gekocht. Dus dat doe ik nog steeds.
Maar ik zit een beetje... Het voelt zo'n wat... Jur al zegt, het is zo'n persoonlijk apparaat. Het is zo'n ding waar je zoveel aan toevertrouwt. Een dingetje altijd bij je hebt. Misschien klinkt het heel gek, maar het idee dat ding dan al een jaar lang in iemand anders zijn broekzak elke dag heeft gezeten... Ja, je hebt daar, dat doet jou niks. Het is niet dat jij nu een nieuwe telefoon hebt gekocht, maar dat je denkt, maar dit vind ik eigenlijk veel fijner. Hij is nieuw, hij is shiny. Maar
wat doe jij allemaal met je telefoon? Je hoeft er niet aan te likken, hè?
Nee, dat doe ik ook niet, maar I don't know. Maar ik
gewoon bedoel, een beetje desinfecteren, doekje eroverheen, een beetje schoonmaken, fabrieksinstellingen erop. En volgens mij ben je dan ready to go, toch?
Ja, ik snap het ook niet. Dat is... Ja, ik weet niet. Misschien dat er iets op blijft zitten qua...
Nee, het is meer een gevoelskwestie. Ik bedoel, het is een persoonlijk apparaat, vaak een duur apparaat. Dan, ja, ik weet niet, trek met een auto heb ik dat weer niet. Ik snap heel goed dat mensen tweedehands auto kopen. Maar
al die keren dat iemand anders een gat op de bestuurdersstoel heeft geparkeerd, die jij dan, en dan neem jij die auto over. Gadverdorie, al die scheten die je heeft gelaten. Ik weet niet wat jullie doen in de file, maar ja, als er toch niemand anders in de auto zit, hè?
Oké,
okay, maar het ontspoort.
Ja, oké, okay, maar Arnoud, als iemand die tweedehands en nieuw heeft gekocht, dat boeit jou niet zoveel als het bedrag maar goed is.
Ja, klopt. Nee, en meestal zit er ook wel wat tijd tussen dat hij bij diegene in de broekzak heeft gezeten en dat ik hem dan daadwerkelijk in handen heb. En wat ik inderdaad wel doe, dat is, misschien is dat wel een tik. Maar ik maak het wel altijd goed schoon voordat ik het in gebruik neem. Ik denk wel, oh ja, even kijken of ik alle plekjes eraf
kan krijgen. Ja, maar dat is normaal, want ik denk dat heel veel mensen onderschatten hoe smerig een mobiele telefoon is. Dus inderdaad, zeker als je hem tweedehands koopt, dan is een goede schoonmaakbeurt wel noodzakelijk, denk ik.
Lekker en heel belangrijk, de laadpoort uitpeuren.
Precies, je speakergril, die moet je voorzichtig zijn. En dan schoonmaken en je laadpoort uitpeuren en zo. Wat zich daar allemaal niet ophoopt na verloop van tijd. Maar Arna, je weet nu eigenlijk, je hebt dit nu uitgezocht en je weet hoe erg dingen dalen. Je zegt nu, ik heb voor het eerst die Pixel 4a 5G nu nieuw gekocht. Nu met hindsight had je dan eigenlijk gezegd van, oh, maar ik bedoel, hij was al goed op prijs, maar ik had eigenlijk gewoon langer moeten wachten.
Nee, want Google Pixel telefoons die dalen relatief weinig in prijs. Ik zag dat ook niet snel aankomen. Dat die zou dalen. En ik denk van, ja, dan speelt de factor tijd toch ook mee. Want dan heb ik hem veel eerder. En dat is toch ook wel wat waard. En dan weet je ook dat je langer op updates kan rekenen bijvoorbeeld. Want de support op Google Pixel is 3 jaar. En misschien een paar maanden extra. Ja, nou ja, dat vind ik ook wel wat waard. En dan heb ik die volle 3 jaar. Dat is me wel meer waard dan die paar tientjes die er misschien afgaan in 5-6 maanden tijd.
Ja, sterker nog, volgens mij, volgens de cijfers, correct me if I'm wrong, Arnoud, maar zijn de Google-telefoons waardevaster dan de Apple-telefoons? In ieder geval over ongeveer een periode van 180 dagen?
Ja, ongeveer gelijk. Dus het verschil is echt niet waanzinnig groot. Ik denk dat het grootste verschil gewoon zit in het feit dat iPhones veel duurder zijn. En daardoor dus op het moment dat je, daardoor procentuele, dat er wat makkelijker wat afgaat, zeg maar. Ik bedoel, als de marge zo hoog is en de telefoon is al €1000, ja, dan is de stap naar 800 of €940. Dat is dan echt al heel wat, terwijl die Google Pixel telefoon blijft gewoon op zijn adviesprijs staan. Want die was al €399, €499, wat dan ook.
Ja. En jij hier, denk je nu, hey, ik ben een heel stuk slimmer geworden. Ik weet dat jij hiervoor Samsung's gehad hebt, die blijkbaar wel flink in prijs dalen. Of als je nog een keer terug gaat naar Samsung, denk je dan, hey, wacht eventjes, laat mij niet foppen.
Nee, maar ik heb, ondanks dat ik het niet rationeel te verdedigen vind, heb ik wat hetzelfde als wat jij hebt, hoor. Ik vind het ook gewoon fijner om een hele nieuwe telefoon uit een doosje te halen en gewoon de eerste gebruiker te zijn.
Nee, en maar op bijvoorbeeld een half jaar te wachten, omdat je weet gewoon,
oh zo, ja,
hij gaat dalen.
Ja, nee, maar dan komt inderdaad wel weer de wetenschap dat je op dat moment dus ook weer een half jaar bent verwijderd van de volgende Samsung. Dat speelt dan wel weer mee. Ik heb wel dat complexje dat ik dan toch een stemmetje in mijn hoofd zeg van, ja, dan wil je eigenlijk gewoon toch weer wachten op die nieuwe, die dan weer te duur is, waardoor je weer gaat wachten. En dat herhaalt zich dan. Ik weet het niet. Ik kijk over het algemeen gewoon wat ik heel graag wil hebben als daar features bij zitten die duur zijn en ik wil ze graag genoeg hebben, dan betaal ik daar ook wel voor. Maar als ik bij BML heb besloten dat ik het nu wil, dan wil ik het ook nu. Dus
dat klinkt mij heel bekend in de oren. Hey jongens, zitten wat ruim in de tijd. Dus ik stel voor om nog eventjes naar wat lezersvragen te gaan. Want die krijgen we af en toe gewoon gezellig binnen via het e-mailadres. Dus deze
ligt
al.
Ik vind wel dat we er eerlijk bij moeten vertellen dat we deze al een tijdje hebben liggen. Maar dat
ik wil zeggen, deze liggen er al een tijdje. Ja. Als in weken, maanden misschien?
6 jaar, nee.
Dus weet je, kan ze echt insturen. We hebben niet een soort vaste elke maand, 2 maanden Q&A-aflevering, maar we verzamelen dus wel. Dus heb je vragen aan ons, blijf ze vooral podcast en tweakers.net sturen. Ik was even door de vragen heen aan het scrollen. En misschien is het wel leuk om even te beginnen bij Remstein. Remstein die wil namelijk weten, wat is het vreemdste product dat jullie ooit getest hebben? Nou, Jur. 3, 2, 1, go.
Ga ik even, op kantoor valt het wel mee, denk ik. Dan recentelijk die Mario Kart Home Circuit, een radiografisch bestuurbaar autootje terwijl je op je Switch zit te gamen. Echt raar is het niet, maar ik vond dat die springt er dan wel uit. Langer geleden, ja, rare Engage gaming dingen, weet ik veel wat. Maar ik denk dat op beurzen wij toch wel de raardere dingen tegenkomen. En niets zo raar als Japan.
True.
Ik moet heel erg zeggen, dit komt uit 2014, dus ik wist het allemaal niet helemaal meer. Maar ik ga het ook gewoon voorlezen, ik kan mij het schelen. 3 kale koppen. Zo passeerden we op een gegeven moment een stand met niet 1, maar liefst 3 spelletjes die je niet zou doen als er niemand in de buurt zou zijn. Laten we beginnen met de game die wij Kale Koppenscanner hebben genoemd. Bewapend met een supermarktscanner werden we neergezet voor een scherm met daarvoor drie hoofden met wat woldraden er overheen gespannen. Die draden vormden een barcode en elke barcode vertegenwoordigde een bepaalde waarde in yen. Het doel van het spel is dan om de op het scherm aangegeven waarden bij elkaar te krijgen door de hoofden te scannen en de gevraagde waarden te accumuleren. Erg simpel en maar meer een tech-demo dan een game, maar zeker raar.
Jij hebt zeker koppen raar. Gescand met de zelfscan.
Ja, er staat ook een foto bij. Je ziet inderdaad drie kale koppen. Nou, er zijn dus draden overheen gespannen die een barcode vormen. En elke barcode heeft dan een bepaalde waarde. En dan, er staat dan een waarde in beeld. En dan moet jij dus gaan scannen, zodat je op die waarde uitkomt. Het is een beetje eigenlijk een heel simpel rekenspelletje voor basisschoolkinderen, maar dan, ja, gamified. En,
maar ja, maar als de vraag is, vreemd product? Ik denk, ding. We hebben een vreemd product te pakken.
Ja, het was zeker, het was absoluut raar. En zo, als je op Twitter zoekt op rariteiten op de Tokyo Game Show, of gewoon Tokyo Game Show, dan vind je hem ook wel. Dan kom je mijn artikel uit 2014 nog tegen, waarin een heel aantal rariteiten van die beurs opgesomd worden. Ik heb nog drugs. Had ik dat al verteld? Ik heb nog drugs. Een bepaald middel waarmee het vermogen van je ogen om contrast waar te nemen vergroot wordt, wat dan dus bij bij competitieve gamers natuurlijk verschil zou kunnen maken. Volgens mij is het letterlijk verboden in de wereld van e-sports. Maar ja, dat kon je ook uitproberen.
Ook testen, dat valt ook onder testen. Nou,
wij testen alles.
De gauntlet has been thrown. Wat heb jij?
Hier kan ik niet overheen, maar ik moest er laatst aan denken, omdat ik een verhaal maakte over LG die uit de smartphone-markt terugtreedt. En toen kwam ik een ding tegen uit 2009. En nu is het volgens mij ietsjes minder abnormaal dan toen. Maar dat was een horloge wat standalone diende als telefoon. Dus dat was gewoon een soort dik digitaal horloge. Maar daar kon je gewoon een simkaart in douwen en dan kon je gewoon bellen. En ik ben een Knight Rider kijker van vroeger. Ik keek daar altijd naar. En David Hasselhoff, die praatte altijd tegen zijn horloge om zijn auto te roepen. En dat heb ik dus echt 2 weken lang gedaan. Kid, come over here. En het is gewoon zo superleuk. Okay. Ook vreemd en raar. En
wat zei Kid dan terug?
Ja, helemaal niks. Mijn auto kwam niet. Ja, zonde.
Dus je had ook net zo goed tegen je pols kunnen praten.
Ja, maar je kon er wel echt mee bellen. En dat heb ik wel veel gedaan. En dat was ook wel echt bijzonder in die tijd en ook echt...
Zeker, dus dan was LG, zoals we ook laatst ook zeiden, ver voor hun tijd op veel vlakken.
Ja.
En ze waren niet echt mee doorgebroken.
Ja, en dit was zo'n dingetje gekkigheid wat ze nooit hebben doorgezet, maar wat dus wel heel leuk was. En ja, vandaar dat ik er weer aan moest denken.
Ja, ik zat zelf ook even te denken, ik denk op de redactie testen we niet heel veel vreemde dingen, omdat het, ja, als het echt gewoon te bizar is, dan de tijd die er gaat zitten in een review en het echt serieus testen, omdat we er iets over willen vertellen, dan wordt het vaak al afgeschoten. Maar ik denk van op kantoor is misschien wel de Jotafoon.
Mm-hmm.
Dat vond ik toch wel ergens een bijzonder ding. Dat was een telefoon met aan de voorkant een LCD, denk ik gewoon was, en aan de achterkant een e-ink scherm. En dan echt gewoon over de volledige grootte. Dus die heb ik een week lang, als ik naar de supermarkt ging daar dan mijn boodschappenlijstje op zetten. En die kon ik dan, hè, dan ging het scherm niet uit. En dan kon ik op die manier mijn boodschappenlijstje zien. Voor de rest was het niet zo'n bijzonder ding. Maar vreemde productentest is natuurlijk waar we een beetje op beurzen, wat Jur al zegt, een soort van sport hebben gemaakt over de laatste paar jaren heen. En vaak als, ik denk dat E3 zit er ietsje minder voor leent, maar bijvoorbeeld de CES of Computex. Het is niet zozeer de vraag van, zijn daar vreemde producten? Maar eigenlijk wat je op de site ziet verschijnen, zijn vaak de normale dingen die we er tussenuit weten te pikken. En het gros daar is gewoon lijp. Dus daar hebben we genoeg video's over gemaakt de laatste jaren, waarbij we wat van dat soort dingen in de revue laten passeren. Ja, rijdende. Dus ik zat vorig jaar of zo in een rijdende Segway-achtige stoel. Echt zo'n Professor Xavier stoel. Zie dat gewoon voor je. Dus dat vond ik wel vreemd, maar ook heel tof. Ik weet, bij de eerste CES was er een soort kunstenaar / technoloog. Die had van metaal met heel veel gasveren en allemaal schakels, had hij van metaal een soort wandelende spin gemaakt. En daar heb ik over het parkeerterrein een rondje mee gelopen. En toen zei ik ook van ja, en nu? Ik zei ja, is kunst. Nou, oké, dankjewel. Het had geen nut of zo, maar het voelde wel een beetje Mac Warrior-achtig. Ik weet niet of mensen dat vroeger nog kennen. En dat vond ik wel heel cool, dat je in een soort van robot aan het... Ik denk dat mijn Mac Warrior spin het wel wint. Al was het meer een proefrit in plaats van een... Van een
je zegt E3 is daar niet de beurs voor. Dat klopt ten dele. Dat staat natuurlijk ook wel af en toe raar. Raar kan ook gewoon awesome zijn. Hè? Ik bedoel, die 80.000 euro pneumatische rallystoel waar Jelle in gezeten heeft het jaar dat hij mee was naar de E3, is misschien niet te raar wat raar, maar wel... Zeer apart natuurlijk en heel tof. Maar vroeger, en nu wordt het heel even opa verteld, had je de Kentia Hall. Dat is ik ben in de jaren 2004, 5, 6 ben ik ook destijds voor Instant Gamer naar de E3 gegaan. En de Kentia Hall, dat is een hal onder een van de grote hallen waar dan de grote namen staan, maar echt letterlijk recht één verdieping eronder. En had je allemaal kleine stands. En nou ja, het was een beetje een soort van... toilet schoonmaak duty als je in de Inside Gamer crew de Kentia Hall kreeg toegewezen. Want ja, daar stonden natuurlijk niet de games waar je voor naar de E3 ging. Maar er stonden echt allemaal rare dingen zoals... nu ik erop terugkijk, hele toffe dingen. Gewoon mensen die op eigen houtje al bezig waren met tracking van een gun waarmee je dan gaat schieten. Gek grote handschoenen waar je dan met je handen in ging. En door je handen dan te bewegen kon je allerlei dingen doen. Raarder dan de Kentia Hall werd het zeker niet. Maar toen was ik echt nog veel meer dan nu blind starend op al die grote AAA-games. Achteraf denk ik wel eens van, als ik nu met de huidige kennis en interessegebied in die Kentia Hall had mogen rondlopen, had ik daar veel leukere dingen uitgehaald dan vroeger, denk ik. Vroeger was het echt gewoon door die hal heen, alles opschrijven wat een beetje noemenswaardig is, snel een stukje tikken en dan weer naar de leuke dingen, zeg maar.
Laten we hopen dat dat ergens in een toekomst weer kan gaan gebeuren hier.
Ik denk de Kentia Hall is toen de E3 is op een gegeven moment weg geweest. 2007, 2008 en of kleiner gemaakt. Het kwam weer terug. En toen de E3 terugkwam, toen was de Kentia Hall. De hal zelf was er uiteraard nog wel, maar daar stonden geen partijen meer. Waarschijnlijk was het toch te duur voor dat soort kleine partijtjes.
Ja.
Wat een leuke vraag.
Ja, ik zit nog even verder te kijken. We kunnen nog wel even eentje doen. Hardloper. What's in the name? Hardloper. Die zegt, hoe ziet voor jullie een normale werkdag eruit? Ik weet niet of er tegenwoordig nog bestaat, een normale werkdag.
Ja, zeg het, define normale werkdag.
Dus ik weet niet wie van jullie daar denkt het meest interessante antwoord op te hebben.
Nou, Jur, vertel.
Wij zijn natuurlijk vorig jaar in maart, dat is een heel gek samenloop van omstandigheden. Wij zijn natuurlijk verhuisd enkele weken voordat... De pandemie toesloeg. En sindsdien zijn we eigenlijk nooit meer met de redactie op kantoor geweest. Het is altijd een hele losse redactieleden die af en toe even op kantoor zijn om wat dingen te doen, maar verder niet. En dat is heel grappig, want de gemiddelde werkdag nu is natuurlijk de facto thuis. Als ik terugdenk aan hoe is het op kantoor, dan zie ik nog steeds Amsterdam-Noord voor me. Ik heb nooit, zeg maar, in mijn hoofd die switch al gemaakt naar het in het gebouw, terwijl we daar al ruim een jaar zitten inmiddels. Dus of dat niet. Is een beetje... Ja, goed. Ons adres is al meer dan een jaar Jacob Bonsiusplaats 9. Maar dus vind ik het heel moeilijk om dan te zeggen van wat is nu dan een doorgaande... Maar ja, voor mij is het nu veel minder vast omlijnd dan vroeger. Vroeger stapte ik op de fiets en was ik zo rond 9:30 op kantoor. En rond 5:15, 6 ging ik weer weg, pakte ik een pontje, fietste ik weer naar huis. Alles daartussenin was ik op kantoor. Weet je, natuurlijk niet de hele tijd aan het werk. Het is ook gewoon gezellig af en toe, maar grotendeels wel. En nu komt er van alles tussendoor. Ik log meestal 7:30, 8:00 in. Check ik meestal mijn mail. Dan ga ik nog douchen, ontbijten. Een keer de hond uitlaten. Dan heb ik een meeting. Maar het is niet te vangen in één standaard omschrijving van een dag. Bij mij in ieder geval.
Nee, dat heb ik ook hoor. En we hebben verschillende stappen, challenges gehad nu. Dat mensen een beetje van de gat afkomen. Dus ik probeer ook gewoon gedurende de dag af en toe even naar buiten te gaan, even te lopen. Soms denk ik ook, weet je wat, ik sluit nu even vroeg af, want ik ga iets anders doen. Nou, en dan ga ik vanavond wel weer wat doen of ik doe nog in het weekend. Wat bij mij is het ook een heel stuk vloeiender geworden. Maar ik werd meteen nostalgisch toen jij het over Amsterdam-Noord had. Want dat was natuurlijk wel het leuke van op bij een leuk bedrijf werken met leuke collega's. Dus mensen dan, weet je, de dagindeling daar was natuurlijk wel redelijk 9-5, maar we hebben een periode gehad dat we gewoon stevast elke lunch was er gewoon een klein Mario Kart toernooitje. Weet je, dat soort dingen die zijn dan, en dat hebben we echt volgens mij gewoon 2 jaar elke dag, we gewoon echt niet normaal hoe lang dat niet ging vervelen, zeg maar. Mm-hmm. En ik weet dat er nu nog mensen hebben met een Switch die dan dit nu vanuit huis nog af en toe wel doen, collega's en dat soort dingen. Ik hou wel van flexibiliteit, maar dat soort vaste momenten, vooral met collega's, dat is wel echt, dat heb je nu niet. We doen af en toe een kapot quiz met z'n allen, maar...
Of zoiets stoms, of, en gezonds trouwens, als hè, de laatste, denk laatste paar jaar ging er voorafgaand aan de lunch altijd nog een groepje wandelen, eventjes een rondje door Amsterdam-Noord. En los van dat dat gezond is en ook over het algemeen gezellig, waren dat toch wel vaak ongeziene momentjes waarbij ik dan bijvoorbeeld even aan, nou ja, bijvoorbeeld Luc, hè, een van onze videojongens natuurlijk, dan even een vraag stel over een reportage die ze net gemaakt hadden, of dat we eventjes op een wat ja, informelere manier over bepaalde inhoudelijke dingen praten. Dat zijn wel de momenten die ik het meest mis, die zowel heel gezellig als ook heel functioneel kunnen zijn.
Heb jij nog iets van 9 tot 5 tegenwoordig, Arnoud? Of ja, je hebt natuurlijk wel nieuwsdiensten en dat soort dingen.
Zeker, ja, nee, en er zit ook wel echt een ritme in. En als ik dan 's ochtends er klaar voor ben, dan ga ik zitten achter mijn mooie twee schermen. Ik heb dus echt mijn hele setup meegenomen vanaf kantoor, mijn desktop, monitoren. En het eerste wat ik altijd doe, en het is heel obvious, maar het is echt waar. Ik open Tweakers om te kijken wat er op de frontpage staat, wat er al is verschenen. En op donderdag natuurlijk of de podcaster staat en of dat goed is gegaan, want dat is wel eens misgegaan. Dus ja, daar open ik de dag altijd mee. En vervolgens open ik vaak ook mijn RSS-reader. Want ik ben een echte nieuwsjunkie. Dus zelfs als ik geen nieuwsdienst heb, dan wil ik toch even kijken wat er allemaal gebeurd is binnen mijn mooie techbubbeltje. En vervolgens ga ik aan de slag met de verhalen waar ik mee bezig ben. En dat kan nieuws zijn op nieuwsdienstdag. Dus dat zijn de korte artikelen die op de frontpage verschijnen. Of een langer verhaal. En daar ga ik dan gewoon mee verder. Ja, het is niet meer dan dat inderdaad.
Jij zit nog het meest in een ritme misschien wel van van
ja, klopt.
Nou, dank Remstein en hardloper. En nogmaals, als
Jij gaat jouw dag niet vertellen, begrijp ik?
Ja, nou, ik zei het net volgens mij al. Het is ook redelijk standaard bij mij. Ik loop smiddags een rondje als het even kan. Ik sluit 's ochtends schrijf ik aan. En ik zou er meer variatie in kunnen en moeten brengen misschien. Maar ik vind dat lastig, merk ik, hoe langer we thuis zitten met z'n allen.
Ik denk dat het grootste verschil tussen jou en Arnoud en mij is dat wij ook wel gewoon hele stukken voor onszelf hebben waarin wij ons volledig op ons eigen werk kunnen storten. Waarbij jij volgens mij toch wel redelijk van call, naar overleg beweegt, voor een belangrijk deel.
Het gaat een beetje met golf, hoor. Ik bedoel, ik heb vanochtend gewoon lekker tussen 9 en 12 niet gewerkt. Ongestoord. Dus die momenten zijn er ook. Maar ik zit inderdaad, het lastige van thuiswerken is natuurlijk waar je vroeger gewoon even langs iemand liep en even aan zijn bureau stond en een vraag stelde. Ja. Zeg je, schiet je daar nu dan een videomeeting voor in? Dus in dat opzicht, ook al is het niet echt ons thuis hier op het nieuwe kantoor, kijk er wel naar uit als we daar iets vaker kunnen zitten. Omdat je dan wel gewoon het allemaal wat soepeler loopt. Alright. Dan rond ik hem hier wel af. En misschien dat we in de volgende paar afleveringen nog wat dingen uit de oude Q&A-doos weten te halen. Of misschien vinden jullie de Q&A-doos wel bij. Als je het hoort, doe dat vooral. Maar we gaan natuurlijk eventjes nog vooruit kijken. Ik heb natuurlijk weer onze mooie redactieplanning openstaan. En waar collega Sim mee bezig is, is een van de nieuwste generatie, om het zo maar te zeggen, OLED-televisies. Een paar jaar geleden werden OLED-televisies een ding. Ze waren eerst niet betaalbaar, toen werd het opeens wel betaalbaar. Toen was eigenlijk de vraag, wat wordt er nog geïnnoveerd aan die dingen? Nou, dit jaar gaan we als het goed is de stap in helderheid zien. Want OLED's zijn geweldig als je in een kamer zit met weinig licht. Maar staan ze naast een open raam en schijnt de zon, dan merk je toch wat dat ze qua maximale helderheid ten opzichte van de echte high-end LCD's wel missen. En nu zeggen verschillende fabrikanten dat ze dat hebben opgeschroefd. Dus we beginnen met de Sony A90J. Daar hebben we een review van. Die komt eraan.
Cool.
En wat verder ook, dus ook OLED. Wel leuk is, ja, ga ik het nou verklappen? Nou, misschien mag het af en toe ook wel eens. Erik is bezig met de review van een smartwatch of sporthorloge, maar tegenwoordig is dat ongeveer hetzelfde. Dat heb je ook al gehoord in een eerdere aflevering van Nubia met een gekromd OLED-scherm. Nou, laten we maar zeggen dat er gewoon, meestal als we producten testen, hebben we een soort van checken we aan de poort wel van ja, dingen die echt gewoon niet de moeite waard zijn, gaan we niet al die tijd in stoppen. Meestal wat we testen is dus al wel een beetje van niveau. Nou, als ik Erik zijn comments een beetje zo hoor doorschrijven, is dit gewoon eens oud en vertrouwd een product waarvan we kunnen zeggen, dit loopt gewoon niet. Dus als je wil weten waarom de Numia Watch waarschijnlijk niet zo goed is, dan moet je volgende week beginnen even de site in de gaten houden.
Nou, het is wel een leuk ding, hoor, want op de laatste beurs waar ik fysiek was, dat is dus 2019, denk ik, daar kondigden ze hem aan. En toen heb ik, voor mij heb ik er ook een video van gemaakt, heb ik dat ding ook omgehad. En ik dacht gelijk, ja, super tof, ik zou het nooit om willen hebben, want zo'n gekromd scherm, het kromt een beetje om je pols heen. moet maar net lekker zitten. En dan zie je die software en denk je, dit heeft nog even tijd nodig. Nou ja, we zijn 2 jaar later en hopelijk is dat allemaal gefixt.
Ik denk dat het nog meer tijd nodig had, maar dat mag Erik jullie in de review gaan vertellen. Hey, dankjewel jongens. Dankjewel voor het luisteren. Heb je feedback of dus vragen? Kan via e-mail podcast@tweakers.net of in een reactie op de site. En tot volgende week.
Doei.